Hoi, wat ontzettend goed en leuk dat je er weer bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Angst na Liefde podcast. Mijn naam is Dirk Delissen en dit is de podcast waarin we samen belemmeringen leren begrijpen en overwinnen voor die liefde waar we met z'n allen zo naar verlangen. Vandaag heb ik niet één, maar twee gasten. Elisabeth en Thomas, we hebben samen echt een enorme waardevolle podcast opgenomen. Het is zo mooi om een koppel samen te hebben die beide met elkaar vertellen over hun eigen reis. Elisabeth over haar reis als vrouw, Thomas over zijn reis als man en hoe ze daarin elkaar hebben gevonden. Je gezien en gehoord voelen in een liefdesrelatie en waarin je echt volledig jezelf kunt zijn, daar is het waar het voor Elisabeth en Thomas om draait. Nou ja, dat willen we allemaal en ik vind Elisabeth en Thomas en het verhaal en de podcast die ik met hun heb opgenomen echt een inspirerend verhaal geworden waar jij als man of als vrouw ontzettend veel inspiratie uit gaat halen. Ze zijn ontzettend open over hun eigen reis dus en over wat ze samen hebben en hoe ze dit samen hebben bereikt. Dus als jij ambieert om uiteindelijk in een diepe, stabiele, fijne liefdesrelatie terecht te komen, dan is deze podcast een enorme aanrader voor je. En voordat we de podcast gaan starten, eerst nog even dit. Als jij merkt dat jij wat deskundig en professioneel advies nodig hebt of graag zou willen hebben over jouw liefdes- en relatieleven van een ervaren therapeut, na het beluisteren van de podcast klik dan op de link in de beschrijving om een gesprek met mij in te plannen. Ik kijk ontzettend graag met je mee. In 45 minuten hebben wij dan in ieder geval helder welke belemmeringen bij jou er spelen die jou echt weerhouden van het hebben van de liefde waar jij zo naar verlangt. Voor nu ontzettend veel luisterplezier met de podcast. Een hele goede morgen, Elisabeth en Thomas. Ja, dit is toch wel heel bijzonder. Ik heb gewoon een stelletje tegenover me.
Ja, goedemorgen.
Ja, mooi hè.
Goedemorgen, Dirk. Fijn om hier te zijn met elkaar.
Ja, heel veel zin.
Ja, ontzettend fijn dat jullie er zijn en ontzettend fijn dat jullie bereid zijn om samen met mij de diepte in te gaan. En ja, het woord stelletje, dat klinkt misschien nog een beetje kinderlijk, maar koppel, partners. Jullie zitten in een liefdesrelatie, jullie zijn partners van elkaar en we hadden al even contact en jullie zeiden ook van, nou ja, laten we samen een podcast opnemen, laten we gewoon eens de diepte ingaan. En volgens mij zijn jullie ook bereid om te gaan spreken over jullie eigen reis en over jullie reis samen. En ik denk dat dat ontzettend goed aansluit bij de Angst naar Liefde podcast. Dus ik dacht, let's go.
Ja, we hebben heel veel zin in om ook ons verhaal te delen en onze reis erin te beschrijven, ja. Super fijn.
Ja, en ik heb, ik volg jullie al een tijdje en ik heb ook het een en ander gelezen over jullie. Dus ik heb een ontzettend mooie lijst aan vragen voor jullie die ik gewoon op jullie ga afvuren.
Nou, zin in. We staan er zeker voor open. Dus,
Ja, tof. Hey, misschien goed om de podcast eens te beginnen. Ik ga iets voorlezen van wat jullie zelf hebben geschreven, dus het zal niet nieuw voor jullie zijn. Je gezien en gehoord voelen in een liefdesrelatie waar je volledig jezelf kunt zijn, dat is waar het voor ons over gaat. Jezelf als vrouw kunnen laten dragen, niet sterk hoeven zijn, in overgave durven gaan en echt mogen ontvangen. Als man je kwetsbaar kunnen tonen, veiligheid te geven, je echt man te kunnen voelen en zonder enige prestatiedruk. En dan zeggen jullie, we hebben allebei bewust aan onszelf gewerkt om elkaar te kunnen ontmoeten, om nu een relatie te hebben waarin we elkaar upliften en samen groeien, waar alles er mag zijn en niemand te veel is in zijn of haar emoties. Dit voelt nu na een aantal jaren heel vanzelfsprekend voor ons, maar dat is het niet. Dit hebben wij ook stap voor stap geleerd door naar onszelf te kijken. En toen ik dat las, toen dacht ik ook van, als ik het samen zou vatten, volgens mij hebben jullie ontzettend helder wat jullie belemmeringen ook waren. Misschien wel in de liefde. En die hebben jullie echt leren begrijpen en uiteindelijk ook kunnen overwinnen. Misschien ook wel samen. Om uiteindelijk dus die liefde te hebben waar jullie samen volgens mij zo naar verlangen. En daar zitten we dan nu, hier.
Ja, het raakt me ook eigenlijk dat je dit deelt om, ja, dat je er echt in het verdiept. Maar ook dat je het voelt dat ook, dat inderdaad wat je benoemt. Onze reis, ja, was niet zomaar een reis en nog steeds niet, maar we nemen onszelf, wat Thomas ook heel vaak zegt tegen mij, ik neem jou niet vanzelfsprekend dat je bij mij bent. daarom ook. En, misschien wil jij daarop inhaken, op wat Dirk net heeft bedoeld.
Ja, het is voor ons, we hebben ons beide onze reis gehad en ook vooral dingen in onszelf aangekeken en ook voor mij persoonlijk dan dingen die ik heb meegekregen vanuit mijn jeugd. Ik heb vroeger als man eigenlijk vanuit mijn jeugd eigenlijk nooit meegekregen hoe ik me kwetsbaar kan opstellen, hoe ik met mijn emoties kon omgaan. Dus dat was voor mij een heel moeilijk proces om eigenlijk te kunnen voelen in mezelf, wat gaat er in me om, hoe kan ik met de boosheid, met de verdriet omgaan. En daardoor in het begin, toen ik mijn eerste relaties kreeg, kon ik ook mezelf niet kwetsbaar opstellen. En ook niet als mijn partner toen iets aangaf, eigenlijk daar inhoudelijk op reageren, was ik meer geneigd om eigenlijk de deur te sluiten en te zeggen, nou weet je, ik ben niet thuis. Maar dat kwam puur ook omdat ik zelf met mijn eigen emoties niet in contact was, niet met mijn eigen hart in contact was. En daardoor ook niet de emoties van een vrouw kon aanhoren, kon begrijpen, niet persoonlijk kon opvatten. En eigenlijk gewoon die veiligheid, wat je ook heel mooi omschrijft, kunnen bieden. Van, hé, ik ben er. Wat zit er dwars en wat kan ik voor jou doen om je hierin te ondersteunen? Want dat is het vaak. Je hoeft er eigenlijk alleen maar te zijn. Je hoeft niet met een oplossing te komen. Je hoeft niet het met een toverstafje weg te toveren. Het is gewoon echt aanwezig zijn op dit moment en er ja, naar luisteren.
Ja, ik vind het wel mooi wat je hierin zegt. Ik hoor jou hierin verschillende dingen zeggen, Thomas. Ik hoor kort wat delen over jouw reis. En je zegt ook vanuit mijn opvoeding, daar zat het een en ander. En misschien is het mooi om daar ook nog wat dieper op in te gaan. En dan hoor ik je eigenlijk zeggen, vanuit thuis dus eigenlijk minder meegekregen om emoties te delen. Om ook eigenlijk meer de kwetsbare, positieve kwetsbare kant. Ja, om daarin te staan. Hè? Misschien ook wel meer het feminine, hè? De vrouwelijke energie binnen jou als man zijnde. En dat je volgens mij dan vaak dingen vanuit meer masculine energie deed. Wat natuurlijk ontzettend een goede, krachtige energie is. Maar ik hoor jou daarin ook wel zeggen van, hey, daarin voelde dan jouw partner zich vaak niet gehoord en gezien. Is dat wat je dan bedoelt?
Ja. Ja, in mijn familie was het vaak zo, als er dan bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen, verdriet of wat dan ook, werd besproken, dat het eigenlijk heel kort werd besproken. En daarna werd het eigenlijk een beetje aan de kant geschoven, als het ware. En dat vond ik soms best wel moeilijk, omdat ik vanzelf nog in die emoties zat. En eigenlijk voor mijn gevoel had van, ja, ik kon niet volledig eigenlijk delen wat er in mij omging. En later heb ik eigenlijk ook geleerd dat mijn familieleden dat eigenlijk ook niet konden. En dat dit eigenlijk een soort van manier voor hun was geworden om hiermee om te gaan. En ja, dat kopieerde ik. Maar later, toen ik in mijn relaties kwam, merkte ik gewoon, ja, dit werkt gewoon niet. Niet voor mijn partner, maar ook niet voor mezelf. Omdat ik ook heel erg ongelukkig voelde. En voor mij was het echt een uitdaging inderdaad om die vrouwelijke energie toe te laten, om die kwetsbaarheid te kunnen tonen. Ook omdat er vanuit de maatschappij toch een beeld is gecreëerd dat je als man sterk moet zijn. Echte mannen huilen niet en je moet eigenlijk alles op orde hebben. Een soort van prestatiedrang, dat je heel veel dingen voor elkaar moet hebben. En daarin zit toch een soort, dat voor mij eigenlijk altijd een soort van weerstand. Want het voelde niet als een soort man die ik wou zijn. Ik wou niet die man zijn. En op een gegeven
bedoel je daarmee de man die ook kwetsbaarheid omarmt? Is dat wat je zegt?
Ja. En dat kwam zowel bij mijn familie als in de maatschappij, wat ik toen om me heen ervaarde, niet terug. En daardoor ervaarde ik gewoon een hele diepe weerstand en onrust ook. Omdat ik gewoon op een diepe level merkte van, hey, dit is niet wie ik wil zijn. Maar ja, wie ben ik dan wel?
Ja, precies.
Ik kan zijn als man. En hoe wil ik dat ook kunnen omarmen? Toen kwam bij mij de belangrijkste vraag. Ja, wat is mannelijkheid voor mij?
En ja, dat is een goede vraag.
Hoe kan ik meer mijn kwetsbaarheid omarmen zonder mijn mannelijke essentie eigenlijk te verliezen en te veel in die emotie te gaan?
Precies.
Ja. En hoe kon ik dat eigenlijk gaan balanceren?
Ja, dat is mooi. En ik zou daar heel graag dadelijk met jou wat de diepte op ingaan. Maar ik denk dat er nog een heel mooi stuk is waar we misschien nog eens even ook Elisabeth kunnen aankijken. Want wat Kijk, ik weet de meeste luisteraars en ook de mensen die bijvoorbeeld klant bij mij zijn, zijn vrouwen. Wat ik vaak hoor van vrouwen, die bijvoorbeeld met een soort man zijn die, die best gesloten is. Hè? Dus dat, ik had pas ook een gesprek met een vrouw, had ontzettend een mooie connectie met iemand, echt leuke dates. Maar elke keer als zij dus iets besprak over de relatie of over ja, meer een kwetsbaar thema, dan klapte die man dicht en dan zei hij eigenlijk niks en dan draaide hij er een beetje omheen. Eigenlijk misschien wat jij net ook zei, Thomas. Elisabeth, herken je dat? En hoe was dat voor jou dan als vrouw om dan met zo'n man te zijn van ja, waarin je misschien niet altijd gehoord en gezien voelde?
Nou, wat ik heb geleerd is ook wel vooral om mezelf aan te gaan kijken eigenlijk. Om de verantwoordelijkheden bij mezelf te zoeken en niet bij een ander, bij wat voor soort mannen ik aan ben gaan trekken. Want ook ik heb wel mannen aangetrokken met wie ik achteraf dacht, nou, daar had ik beter niet mee kunnen daten, omdat het toch niet mijn soort man bleek te zijn, waarvan ik wel had bedacht dat dat was. Waarbij ik eigenlijk bij mezelf uiteindelijk kwam dat ik meer in mijn vrouwelijkheid mocht gaan zakken. En mezelf ook meer mocht laten zien vanuit mijn zachtheid meer. Omdat ik zelf eigenlijk ook nog een masker op had. Dus zo zie ik het eigenlijk. Dat tuurlijk kan het zijn hoe je jezelf ook bent. Dat er een man tegenover je zit waarbij je denkt, nou ja, jij hebt jouw issue zo te zeggen en ik heb de mijne. Maar waar ik vooral dankbaar voor mij en mijn pad is dat ik me zo kon voelen dat ik dacht, oké, ik ben gewoon mezelf en die man heeft zijn lessen. En dat je dan niet de onzekerheid bij jezelf als vrouw gaat zoeken. Omdat dat voor mij een hele reis was om mezelf te kunnen laten zien. En ik voel wel dat dat voor meerdere vrouwen misschien zo kan zijn van, wanneer je vorige relaties niet volledig jezelf hebt kunnen laten zien of jezelf hebt laten zien door of een dominante man of een man die vreemd ging of ja, dat je jezelf niet volledig kon overgeven om het volledig te binden. Daarin ook volledig die verbinding met jezelf aan te gaan als vrouw en daarin voor je eigen waarde mee te kunnen staan. Dat is best kwetsbaar om zo dicht bij jezelf als vrouw te staan door te zeggen, oké, dit is wie ik ben. Dat eigenlijk een andere laag vraagt. En dat is een hele diepe laag wat ik zelf heb gevoeld. Heel kwetsbaar ook. Maar ook een andere vorm van kracht in jezelf als vrouw te ontdekken. Vooral omdat ik van mijn mannelijke energie meer naar mijn vrouwelijke energie toe switchte.
Ja, ja.
Dus die reis die Thomas had naar zijn mannelijkheid. Wat is mannelijkheid? Had ik naar wat is vrouwelijkheid voor mij?
Ja.
Ja, die reis is ook heel diep en dat is zeker niet over roze kleuren gegaan. Want mijn familie daarin, vooral met het spirituele pad zo te zeggen, om het even zo te benoemen, nou ja, wat is spiritueel, maar in ieder geval naar mezelfontwikkeling, was wel dat ik ruimte voor mezelf nodig had om te ontdekken wie ik ben ook.
Ja. Ja, en als ik jouw verhaal hierin goed probeer te volgen en ook samen te vatten, misschien doe ik nu een aanname, maar klopt het dan dat jij in eerste instantie andere type mannen aantrok? Hey, je zei het ook, dominante mannen, misschien mannen die onbetrouwbaar zijn. Klopt dat je dit soort mannen aantrok?
Ja, ik heb wel eens tegen mezelf gezegd, waarom trek ik nou dat soort mannen aan?
Ja. Precies, en dit is denk ik een hele mooie vraag waar ook denk ik heel veel luisteraars zich in gaan herkennen van hey, hoe komt het nou dat ik dus dominante mannen aantrek of dat ik mannen aantrek die dus emotioneel heel erg gesloten zijn of dat ik mannen aantrek die uiteindelijk ja, onbetrouwbaar blijken te zijn. En volgens mij, als ik goed heb geluisterd in jouw verhaal, zit daar ook meteen het antwoord, want jij zegt ik ben eigenlijk van meer, misschien meer de masculine energie, want dat las ik ook wel. Hè. Je had een ontzettend goede baan ook bij Tommy Hilfiger. En je was volgens mij die hele krachtige vrouw die je nu nog steeds 100% bent. Maar misschien zat er ook nog wel een stukje masculiniteit. En wat ik jou net heb horen zeggen, als ik goed geluisterd heb, is dat jij vooral heel erg gewerkt hebt aan overgave, ontvanging, open, meer de vrouwelijke energie, waardoor jij dus ook hele andere partners ging aantrekken. Klopt dat wat ik dan hierin samenvat?
Ja, absoluut.
Ja, ja. Bijzonder hoe dat dus, hè, want ik spreek daar de laatste tijd heel veel over, ook met mijn klanten over feminine, masculine energie. Ik moet zeggen dat ik daar 4 jaar geleden bijvoorbeeld nog helemaal minder mee bezig was. En ik ben al heel lang therapeut en in mijn studies is het daar ook nooit over gegaan. Maar hoe meer ik daarover lees en spreek en hoe meer ik daar met mensen over heb, hoe meer ik gewoon zie dat het gewoon klopt waar we het over hebben. En dit is dan weer een heel mooi voorbeeld van jullie samen, Elisabeth en Thomas, dat het dus zo werkt, hè? Dus dat jij, Elisabeth, eigenlijk hebt gewerkt aan meer de vrouwelijke energie, daar meer kunnen openen. En dan zie je dus dat je hele andere mannen gaat aantrekken. En jij, Thomas, jij zat misschien veel meer in de wat geslotenere masculine energie. En jij hebt je daarin ook wat kunnen openen richting het feminine. Zonder volgens mij de gezonde masculine energie te verliezen. Maar dat is misschien interessant dat we daar eens over hebben. En dan trek je dus ook een andere partner aan. Want wat voor partners trok jij aan, Thomas?
Nou, ik trok interessant genoeg partners aan die heel erg in de mannelijke energie zaten. En waar ik voor een beetje aan het opboksen was van, hey, ik ben toch hier de man. Het is toch mijn taak om jou die veiligheid en dat punt van thuiskomen te zijn. Maar ik merkte dat daar een soort van wrijving aan het ontstaan was. Maar dat kwam ook puur omdat ik zelf niet in mijn mannelijke energie stond. Wat je dan dus ziet in bepaalde relatiedynamiek of in het algemeen. Dat één persoon zit in de mannelijke energie en de ander zit in de vrouwelijke energie. En als daar een verwarring of wrijving over ontstaat en beide gaan bijvoorbeeld of te veel in de vrouwelijke of in de mannelijke energie, dan ontstaat er gewoon heel veel chaos, wrijving, van alles en nog wat. En dat merkte ik bij mezelf in mijn eerdere relaties, dat doordat ik niet goed in mijn mannelijke energie zat, ook niet dat stuk kwetsbaarheid durfde te tonen en echt mijn identiteit als man te ontdekken en te ownen, dat mijn partner ook niet echt goed wist waar ze aan toe was. En als ze dan bij mij aanklopte van, hey, ik heb je nu nodig, op welke manier dan ook, dan deed ik die deur niet open.
Dus dan was het eigenlijk tussen haakjes onveilig voor haar, zeg maar. Dus zij kon zich waarschijnlijk minder openen en minder in haar gezonde kwetsbaarheid kunnen zitten, omdat ze daarin toch, en onveilig is natuurlijk een heel groot woord, hè, want maar op energieniveau, of energie, dat klinkt altijd zo zweverig, maar gewoon op dat feminine deel voelde ze zich misschien onveilig en daarin niet helemaal gehoord en gezien, waardoor ze wat meer dus in de masculine energie ging zitten. Ja, dat is wat je zegt dan, toch?
Ja, en dat is ook iets wat ik geleerd heb. Dat eerst was ik geneigd om gelijk naar een oplossing te zoeken als een vrouw naar me toe kwam van, hey, dit is waar ik mee zit. Was ik eigenlijk meer geneigd om te zoeken naar een oplossing. Oh, je voelt je zo. Oké, hoe kun je het oplossen? Maar toen kwam ik achter van, dat heb ik helemaal niet nodig. Ik wil gewoon dat je er bent. En dat was voor mij eigenlijk een eye-opener, want het zorgde voor mij ook minder druk dat ik gelijk naar een oplossing moest gaan zoeken voor wat de vrouw zei. En dat ik gewoon kon gaan, mezelf kon gaan verankeren. Zeg maar, oké, ik ben er voor je, ik ga luisteren. En toen ik meer ging luisteren eigenlijk, gewoon ging zijn, veranderde eigenlijk ook gewoon de hele dynamiek. En gedurende die relaties ben ik er ook mee aan de slag gegaan. En toen mijn laatste relatie uitging, heb ik ook heel veel patronen daarin in mezelf aangekeken. En toen merkte ik ook bij mezelf dat ik een beter beeld kreeg van wie ik was als man, maar dat ik ook meer met vrienden en met andere mensen er gewoon kon zijn en niet gelijk naar een oplossing wou zoeken als man, vanuit mannelijke energie van oké, dit is aan de hand, we gaan het gelijk aanpakken.
Ja. Volgens mij schet je hier een heel mooi helder beeld. En wat leuk is voor de luisteraars die kijken op YouTube, is dat ik regelmatig zo'n glimlach zie bij Elisabeth als je bepaalde dingen zegt. Dat is dus mooi, hè? Dus eigenlijk wat jij zegt, daar reageert het vrouwelijke meteen op door een lach of door te zeggen van, oh, dit is fijn, ik zie dat gebeuren tussen jullie. Misschien daarover later meer, maar eerst nog even, Thomas, wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, als ik dat goed samenvat, is eigenlijk een gezonde balans tussen enerzijds echt wel die mannelijke energie ook houden van daadkracht, kiezen, zorgen, vastpakken, maar aan de andere kant ook durven te kunnen openen waar nodig om iemand echt te kunnen zien, zeg maar.
Ja. Wat wij nu ook heel vaak doen, van beide kanten dan, van als iemand met iets zit, dat we dan luisteren, maar ook gewoon vanuit de actie van de daadkracht vragen van, hey, wat heb jij nodig op dit moment? Ja. En daarmee pak je een hele mooie balans tussen het luisteren, maar ook het concreet maken van, wat heb je nodig? Heb je nodig dat ik je bijvoorbeeld een knuffel geef? Heb je nodig dat ik gewoon naar je luister? Vind je het fijn als ik meedenk naar een oplossing? Dat je ook echt luistert naar de ander. Van wat heb je nodig? Wat is jouw liefdestaal? Hoe kan ik jou veilig laten voelen? En dat geldt voor zowel de vrouw als de man. Vice versa. Wat heb jij nodig? Wat kan ik jou bieden? Om dus jou veilig te laten voelen. Dat je je emoties kan uiten.
Ja. 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 Mooi, mooi hoe jullie daar samen een weg in hebben gevonden. Wat wou je zeggen, Elisa?
Oh, nee, ik wou er even op inhaken dat ik ook helemaal niet wist hoe je je zo veilig kon voelen eigenlijk.
Oké, vertel eens, wat voel jij nu en wat voelde je bijvoorbeeld in eerdere relaties? Want dit is denk ik interessant voor heel veel vrouwelijke luisteraars die bijvoorbeeld in een relatie zitten of single zijn. En dan hebben we het vaak over jezelf veilig voelen. Maar misschien is het heel mooi om daar eens hele concrete voorbeelden van te geven. Van hoe voel je dat als vrouw? Dat je veilig bent en hoe voel je dat je dat niet bent?
Nou, het grappige is dat niemand mij dat vertelde, dat je dat kon. Alleen het stuk overgave waar ik aan heb gewerkt, zo te zeggen. En het kunnen ontvangen. Maar het stuk veiligheid, dat is vooral ook enerzijds het kunnen committen aan een man dat hij er voor je is. En dat daarin je kunnen laten dragen als vrouw. En voor mij voelt veiligheid daarin dus dat ik mezelf kan laten zakken in zijn armen. En dat hij dan ook letterlijk zijn armen om mij heen kan doen. Dat stukje. Maar ook vooral op energetisch niveau dat hij er ook voor mij is. En veiligheid ook bieden rondom een stuk intimiteit ook. Dat de grenzen bewaakt worden voor mij. En dat ik binnen die grenzen ook mijn grenzen weer kan aangeven van hey, dit voelt wel niet fijn. En ik voel me veilig om echt vrouw te kunnen zijn. Om zacht te kunnen zijn. Ja, dat ik vanuit mijn vrouw zijn ook echt vanuit mijn baarmoeder kan leven en niet vanuit mijn hoofd. Want dat is als vrouw dan heel erg de reis om naar je hart en baarmoeder te gaan. Want daar zit een stuk kwetsbaarheid als vrouw om vanuit daar te kunnen zijn in je relatie. Vraagt ook heel erg vanuit de man om zijn, ja, om hem man te kunnen laten zijn.
En ik hoor jou ook echt zeggen van dat hij mij letterlijk dan ook vastpakt, zeg maar. Hè? Dat hij dat ook durft. Hè? Dat klinkt een beetje raar, want elke man durft toch een vrouw wel vast te pakken. Maar het gaat er dan niet om hoe. Het gaat er dan eigenlijk om hoe die jou vastpakt. Hè? Ja. En hoe is dat dan? Is dat dan heel hard of strak? Ja, misschien klinkt dat een beetje raar. Maar wat heb je dan nodig? Wat jou dat veilige gevoel geeft?
Nou, ik weet nog heel goed op onze tweede date. Toen regende het heel erg. Dus toen moesten wij thuis bij mij afspreken. En toen ging Thomas op de bank zitten. En ik durfde niet meteen te gaan knuffelen of zo. Ik was niet zo knuffelig van mezelf.
Ja.
En ik durfde me ook niet zo graag te openen meteen naar een man op de tweede date al. En hij maakt een opening en hij deed zo. Dat is wat Thomas doet. Hij opent zijn armen en je mag zelf bepalen van kom je of niet. Wil je nu dichter bij mij komen of niet? Maar hij staat er wel. Ja. En zo had hij dus beide armen open. En toen vroeg hij volgens mij van mag ik een knuffel geven? Of wil je nu een knuffel voor mij? Want ik werd op dat moment kwetsbaar geloof ik. Ik moest huilen dat ik voelde dat hij op de tweede date nog een laagje dieper dichter bij mij wilde komen. En dat vond ik heel spannend.
Ja.
En ik voelde meteen, oké, dit is echt een man die echt mij ziet en kan zien en ik me kan laten zien. Maar durf ik dat ook echt?
Ja.
En dat stuk dat ik daarin toen die switch kon maken, oké, ik geef me hier aan over en ik zak in zijn armen. En hij deed eigenlijk alleen maar gewoon zo. Het was gewoon heel los.
Ja, ja, mensen die op Spotify luisteren kunnen dat niet zien, maar ik zie nee. Ik zie jou een gebaar maken van hem vastpakken. Mooi eigenlijk dat wat ik hierin hoor is in ieder geval dat Thomas daarin wel het initiatief durft te nemen. En denkt dat dat ook het mooie is. En het is niet zwart-wit en er zijn uitzonderingen. Maar even in de grote lijn als man het initiatief durft te nemen. Maar wel even afstemt met je van hey Elisabeth, is dit oké voor je? En ik denk dat dat weer die balans is. Hè? Dus Maar corrigeer me als ik hier in fout de mist in ga, Elisabeth. Maar is het niet zo dat een vrouw die bijvoorbeeld op een man valt, eigenlijk wel die man wil die ook echt het voortouw neemt en ook echt meer die bijvoorbeeld in dit geval het voortouw neemt en zegt, hey, ik ga je een knuffel geven, maar daarin wel afstemt. Hè? En dat is volgens mij de nuance. Hè? Ik werk bijvoorbeeld ook met heel veel mannen en ik heb daar zelf ook een hele reis in gehad. Bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, ik was heel lang in mijn leven veel te lief, zeg maar. Dus ik zat dan veel meer in die twijfelende energie, waardoor ik bijvoorbeeld dan ook niet durfde te zeggen van, hey, kom, ik pak je vast, zeg maar. Hè? Misschien niet letterlijk, maar figuurlijk gezien. En ik denk dat dat de balans is tussen, aan de ene kant wil je een man die dat wel doet en durft, maar daarin wel even afstemt met je. En volgens mij is dat die nuance waar volgens mij Thomas ontzettend hard aan gewerkt is. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja, dus het is voor een vrouw heel fijn om een man te hebben die dus initiatief toont. Maar als je bijvoorbeeld aanneemt van oké, ik ga je nu een knuffel geven. Want dan denkt de vrouw, oh wacht even, heb ik ook nog wat te zeggen hierover. Maar als je dan vertelt, ik vind het fijn om jou een knuffel te geven. Of ik zie dat je een knuffel nodig hebt. Hoe zou het bij jou voelen? Dat je aan de ene kant initiatief neemt. Maar dat je het aan de vrouw laat, omdat je een uitnodiging aanreikt, maar dat het aan de vrouw is om die uitnodiging aan te nemen. Ja. Dat het niet geforceerd of gedwongen voelt. Dat zij ook gewoon haar grenzen kan aangeven, mocht dat nodig zijn.
En 100%.
Dat het echt nodig heeft.
Ja, ja, en dit is die balans. En hoe voorkomen jullie dat het dan niet een soort van continue afstemming wordt, woordelijk, zeg maar, verbaal? Hè? Want ik spreek ook ooit met stellen die hier ook heel erg mee bezig zijn, wat denk ik ontzettend krachtig is. Mijn ervaring is, in een eerdere relatie, dan hadden we het zoveel over hoe voelt dit voor jou, hoe voelt dit voor mij. En volgens mij is dat dan ook niet altijd mannelijke energie waar je als man in zit. Want soms als man, natuurlijk moet je afstemmen, maar soms voel je het ook aan en is het volgens mij juist het mannelijke die dan zegt, ik zie dat dit belangrijk voor je is en we gaan het eens even doen. En natuurlijk heeft een vrouw daarin alles te zeggen. Hè? Dus begrijp me daarin niet verkeerd. Maar je snapt volgens mij wel wat ik bedoel, Thomas, of niet?
Ja, het is een stukje elkaar leren kennen. Natuurlijk, in het begin van je relatie ben je natuurlijk meer een beetje aan het afstemmen van, hey, wat vind jij fijn, wat vind ik fijn en hoe kunnen we elkaar daarin beter begrijpen. Maar dan op latere termijn ga je toch meer je gevoel, je intuïtie volgen. En heb je gewoon wel een goed gevoel en een goed beeld van wat je partner nodig hebt. En is het inderdaad niet nodig om iedere ding af te stemmen. Want daardoor ga je toch weer meer in je hoofd zitten. En gaat de spontaniteit gaat er ook uit.
Ja. En volgens mij is het ook helemaal niet aantrekkelijk. Dan kijk ik even Elisabeth aan. Volgens mij is het als vrouw helemaal niet aantrekkelijk als een man continu in de afstemming zit. En misschien meer ook vanuit onzekere energie. Van, is dit wel oké voor je? Volgens mij wil je juist dat een man daar soms in op een gezonde manier echt regie inneemt. Ben je het daarmee eens? Ik zie al ja knikken, maar
ja, zeker. Ja, dat was vrouw wel nodig, ja. Het is fijn om te weten dat een man het kan. Dat hij zijn hart daarin open heeft. Maar wel dat de man kan zeggen, joh, laten we dit gaan doen. Dus als vrouw dan ook weer kan zakken en niet continu hoeft te bedenken dat je het initiatief als vrouw mee moet nemen.
Precies, ja. Ja, precies dat. Dat is de nuance, denk ik, daarin. Ja. Ja, ja.
En daarmee is het ook een mooie uitnodiging om de mannelijke energie bij de man te houden. Want als de vrouw natuurlijk daarin steeds geneigd is het voortouw te nemen.
Precies.
Dat bijvoorbeeld ook in eerdere relaties heeft meegemaakt en dat automatisch weer meeneemt, dan neem je ook een stukje kracht van de man, een stukje verantwoordelijkheid om die leiderschapsrol weer op te nemen.
100%. Dus eigenlijk zeggen jullie hiermee, het helpt enorm als vrouw die meer in de vrouwelijke energie wil zitten, omdat die graag een man als partner wil, helpt het dus enorm om als vrouw te investeren in die overgave en dat kunnen openen. Hè? Ook al ben je een hele individualistische vrouw, heel zelfstandig, dat vinden we allemaal oké en dat stimuleren we ook. Hè? Dat is ontzettend belangrijk dat ook een vrouw gezonde masculiniteit heeft, maar het helpt dus ook enorm als vrouw om dus echt te investeren in dat feminine stuk, zodat er dan ook een man kan komen die in zijn masculiniteit kan zitten. Want volgens mij is dat ook wat, en vice versa, waar het dan in misgaat. Stel dat een vrouw veel meer in de masculiniteit zit, waardoor jij als man daar minder in kan zitten, dan zit je ook niet in je kracht, zeg maar. Dan voel je je ook niet empowered. En volgens mij is dat vice versa. Als een vrouw met een man die dus heel erg in feminine energie zit, dan moet een vrouw dus heel erg in die masculine rol gaan zitten. En dan zit een vrouw ook helemaal niet in haar kracht.
Nee. En als ik het zo hoor, dan kan ik ook best wel begrijpen dat het complex is. Want helemaal omdat we zo bezig zijn in deze tijd met mannelijke en vrouwelijke energie, je wil daarvan ook niet in je hoofd schieten.
Klopt.
Als vrouw, als je misschien ook nog een eigen bedrijf hebt, dan heb je wel juist weer je mannelijke energie ook weer nodig. En die vrouwelijke samen, die balans.
Ja.
Maar ja, dan is het stuk kunnen openen voor een relatie weer een hele andere reis. Ja, waarin als vrouw, als je juist hebt gewerkt om op business niveau je vrouwelijkheid te moeten kunnen omarmen. Of juist het mannelijke. En dan juist weer een ander proces in te gaan met een relatie aan te kunnen trekken. Want dat is natuurlijk waar wij voor überhaupt zijn opgestaan samen, zo te zeggen. Om samen te gaan werken ook op business niveau. Om anderen te kunnen helpen om zo'n, ja, niet hetzelfde relatie als wij, maar om überhaupt een relatie te kunnen aantrekken waar je zelf kan zijn. Want dat is überhaupt wel een reis ook, toen ik meer zelfstandiger werd in mijn eigen bedrijf. Ja, dan voelde ik me daar gewoon steeds krachtiger in. En ik dacht, ja, maar oké, ik had zo mijn leven op orde, zo te zeggen. En ja, en dan ook nog daar een man ook daarin toelaten. Ja, dat vroeg voor mij nog wel weer andere krachten of kanten aan te kijken in mezelf.
Ja, mooi, mooi dat je dit aangeeft. En ik zeg ook altijd, dat is de nuance weer tussen, je zegt het net zelf, hè? Bijvoorbeeld jij als vrouw die een eigen bedrijf heeft. Ja, natuurlijk heb je daar ook die masculine energie voor nodig om dat te bouwen en te laten groeien en daarin keuzes te kunnen maken. En dat is echt masculine energie en dat kan een vrouw echt heel goed en dat is helemaal prima. Maar als je dan op een gegeven moment denkt, hey, ik wil ook wel graag die relatie met bijvoorbeeld een man, ja, dan is dat weer een hele andere switch. En ik denk dat klopt wat je daarin zegt, dat is denk ik wel tegenwoordig ook wel de zoektocht voor mensen, van ja, wanneer moet ik nou wat doen en wat helpt en wat past ook bij je als persoon. En daarin hoorde ik je net ook wel zeggen dat je daar continu mee bezig bent. En dat is volgens mij de valkuil. Als je ergens continu in je hoofd mee bezig bent, dan, ja, dan wordt het zo ingewikkeld allemaal. En dan dat is ook niet de weg, volgens mij.
Nee, klopt. Dat is echt een stuk vertrouwen ook.
Ja, ja, mee eens. Ja. Mee eens. Hey, en wat interessant, Elisabeth, jij komt uit de Tommy Hilfiger wereld. Dat is toch wel een hele andere wereld als wat je nu aan het doen bent, of niet?
Ja, zeker. Ja, dat is een hele andere wereld. Ja, ik ben dankbaar dat ik het heb meegemaakt wel om daarin te werken. Het was een hele andere tijd voor mij, waarin ik ook zelf een heel andere persoon was. En ja, ik heb ook genoeg helpmomenten op dat moment daar heb gehad. En op dat moment eigenlijk daar achter de schermen stiekem aan mezelf ben gaan werken. Om het überhaupt mezelf staande te kunnen houden. En daar begon eigenlijk mijn reis naar het ontdekken wie ik ben. En die is in, als ik het goed heb, in 2015 begonnen. Ja, en mijn weg nu is nog steeds blijven we elkaar onszelf natuurlijk aankijken. Maar ik ben wel heel blij dat ik de switch heb kunnen maken naar het energetische niveau eigenlijk ook in mezelf te kunnen omarmen. En op dat level bedoel ik meer openstaan voor de kwaliteiten die ik in me heb dan die ik had bedacht ook alleen maar met mijn hoofd. Mm-hmm. En die reis als vrouw daarin te kunnen maken naar ja, je vrouwelijkheid. Ja, ik dacht dat ik het allemaal voor elkaar had. En dan op een gegeven moment los te gaan laten van oké, dit is het niet. En dan dus in overgave te kunnen gaan. Om een zoektocht te gaan naar jezelf. Dat is het meeste goud, maar wel het meeste spannend, kwetsbaar.
Ja.
Waar je jezelf wel kunt verliezen, maar ja, ik geloof er niet in dat het kan. Het geeft je alleen maar kracht juist uiteindelijk.
Mm-hmm. Wat miste je? Er komt dan zo'n punt waarschijnlijk. Hey, je had een goede baan. Misschien verdiende je goed geld. Misschien had je ook wel bepaalde aanzien. Als we jonger zijn, dan hebben we dat nog heel erg nodig. Hè? Dus iedereen kan wel zeggen, ja, ik ben mijn ego voorbij of zo. Maar dat is natuurlijk onzin. Want iedereen die jong is, die bouwt een gezonde ego op. En dat heb je gewoon dan nog heel erg nodig. Wat was het punt dat je besefte van, hey, ja, nu mis ik eigenlijk wel iets en ja, ik wil daar een andere weg in slaan? En ook gerelateerd aan liefde bijvoorbeeld.
Mooie vraag. Ik voel dat ik heel even een paar seconden nodig heb om even tot een antwoord te komen voor degene die ons niet ziet en luistert.
Dat mag zeker.
Wat voor mij het punt was, het omslagpunt was, dat ik vooral eigenlijk probeerde een vrouw te zijn, mee te doen met de rest. En ik kreeg ook op dat moment teruggekoppeld dat ik anders was dan de rest in het team. Dus hé, wat is dan hetgeen wat ik anders aan ben en wie kan ik dan zijn? Kan ik dan in vredesnaam mezelf gewoon ergens zijn, dacht ik op dat moment. Van laat me mezelf zijn, universum. Zo, ja, toen sprak ik dat nog niet uit, maar het was wel mijn gevoel. Van waar hoor ik thuis, zo te zeggen. En het was die reis dan meer naar mezelf. En als ik dan zie nu het verschil, dan voel ik me eigenlijk nu veel krachtiger dan toen. Terwijl ik me toen heel krachtig voelde, omdat ik ook met de Tom Hilfiger fietste en zo door Amsterdam. En ik dacht, wow, ik heb het echt gemaakt hier. En ja, ook naar al die feestjes ging. Maar goed, ik liep daar gewoon ontzettend onzeker rond. En ja, die onzekerheid in mezelf, dat ik mezelf natuurlijk, dat zat in mij. Maar ik was wel een vrouw die ik niet ten diepste ook kon laten zien.
Mm-hmm, mm-hmm. En heeft daar bijvoorbeeld ook, nou werk ik met heel veel mensen met soortgelijke verhalen, en die dan bijvoorbeeld ook op een gegeven moment in een burn-out terechtkomen. Was dat bij jou ook het geval? Of zeg je, nou, dat herken ik totaal niet? Want ik zie daar steeds meer patronen in ook. Ja.
Nou, het is mijn redding geweest dat ik toen naar holistische massages ben geweest, om mezelf dus staande te kunnen houden, wat ik net zei. Want anders, ja, dan, ik zat op een gegeven moment 3 weken thuis toen in die tijd. En toen ben ik naar zo'n masseur terechtgekomen waar ik dankbaar voor ben. En toen ook bepaalde healings ontvangen zelf. Om te kunnen gaan voelen, dat vooral. Mm-hmm. Te kunnen gaan voelen, want ik kreeg last van mijn ogen, last van mijn rug. En toen kwam er daaruit dat mijn hele lijf gewoon op hol zat.
Ja.
Ik kon niet meer. En dat is wel wat ik om me heen ook zag. En dat is ook waarom ik eigenlijk onbewust iedereen probeerde te redden. Ook daar op kantoor. Ik had altijd voelspriet aan als iemand zich niet goed voelde. Ja. Dus ik had dat overal lijntjes door het hele kantoor. En eigenlijk van waarvan ik aanvoel van oh, die voelt zich even niet goed. Ik ga daar even koffie mee doen. Ja. Maar ja, dat bracht mij wel anders en mezelf uiteindelijk ook niet helemaal op mijn plek, waardoor ik ook nog eens 100 projecten tegelijk leidde op dat moment, omdat ik heel ambitieus was altijd. En dat maakte wel wat in de kinderen. Daar mezelf ook naar lichte burn-out toe werkte, wat ik ook om me heen zag gebeuren.
Ja, en zou ik het dan zo mogen samenvatten als dat er gewoon een stukje onzekerheid zat en ook misschien wel een stukje aanpassen, pleasen, overcompensatie om maar erbij te horen, gezien te worden, mee te kunnen doen. En dat dat gewoon heel erg veel energie kost, zeg maar.
Ja, zeker, ja.
En ik hoor dit echt ontzettend vaak, dat mensen dan op werk bijvoorbeeld in een burn-out soms terechtkomen en uiteindelijk ook op het gebied van een relatie daarin vastlopen. Want dat zijn natuurlijk die thema's die ik net zei, overcompenseren, onzekerheid, aanpassen, pleasen, dat zijn natuurlijk dingen als je dat als vrouw nog heel erg doet, of als man. Dat is niet de ideaalste groeibodem voor gezond in je werk staan en een gezonde relatie hebben.
Nee, ik weet nog dat ik toen ook wel tijdens het daten toen dus ook al mannen aantrok die aangingen, omdat ik bij Tommy Hilfiger werkte.
Precies, ja.
Ja, dus het is ook naar een relatie toe werken van oké, welke keuzes maak je door in je privéleven en zakelijk. En welke mannen gaan daar dan op aan? Welk verhaal vertel je jezelf?
Ja.
Eigenlijk, ja.
Ja, ja, mooi dat je dit zo... mooi trouwens dat je hier ook zo open en eerlijk over wil spreken. En ik kijk dan ook Thomas aan. Zijn hier nog ooit dingen wat je dat dan ziet bij Elisabeth, en dat je haar daar ook in als man nog in kan steunen, kan supporten? Of is dat helemaal doorgewerkt? Want dat vind ik ook het mooie van elkaars partner zijn. Ik weet niet hoe open en eerlijk jullie daarover willen zijn, dus geef vooral jullie grenzen aan. Maar hè, bijvoorbeeld, laat ik dan met mezelf beginnen. Ik heb ook nog patronen waar mijn partner mij soms op wijst en ik bij haar. En dat maakt denk ik ook een relatie ook mooi. Een relatie is niet alleen maar liefde en geweldigheid en zo. Een relatie is ook soms gewoon, is natuurlijk een keiharde spiegel. Hoe herken je dus wat Elisabeth net zegt en hoe heb je daar als man ook nog een rol in?
In het begin van onze relatie was het voor ons eigenlijk allebei een soort van thuiskomen, dat we allebei volledig onszelf konden zijn. Maar in dat proces van ons volledig kunnen zijn kwamen er ook dingen omhoog. Dus patronen, maar ook overtuigingen die we dus hadden. Elisabeth vanuit Tommy Hilfiger, vanuit haar familie en ook vanuit mijn eigen familie, van overtuigingen die toen ook boven kwamen drijven. Dat Elisabeth ook, als ik een voorbeeld mag geven, ook inderdaad heel ambitieus en heel veel dingen tegelijk wou doen. En moeite had om dan echt over te geven.
En Elisabeth dat
ze mij echt soms door elkaar schudden van ja, vertel nou eens hoe je je voelt. Geef nou eens aan wat er in je omgaat, want dat deed ik ook niet. Dus daarin is onze relatie echt een hele mooie spiegel, nog steeds. Dat we elkaar gewoon daarin scherp kunnen houden.
Ja.
Ja, vooral die stukken zijn gewoon heel mooi en belangrijk. Want als je die stukken en die momenten gewoon echt samen door verbonden te gaan communiceren met elkaar, dan groeit de relatie ook gewoon steeds verder. In plaats van dat er twee eilandjes gaan worden.
Ja, mooi. Mooi hoe je daar op reageert ook. En dat brengt me ook wel bij een volgende vraag. Want ik kan me voorstellen, veel luisteraars die bijvoorbeeld nog niet in een relatie zitten, denken, ja, ik zou eigenlijk ook wel zo'n man willen die aan de ene kant gewoon lekker mannelijk kan zijn en aan de andere kant ook dat meer kwetsbare en mij durft te zien en durft mee te nemen. Wat is jouw advies daarin, in Thomas, van hoe herken je nou die goede man voor je? En dan ga ik daar nog heel kort wat meer op in. Ik hoor ook veel verhalen en dan zeggen ze, ik heb 2 dates gehad met iemand en ze zijn meteen all over the place en deze jongen is zo lief en hij ziet mij en hij geeft mij. En vaak zijn dat ook hele lieve jongens die ontzettend geven en zo, maar uiteindelijk niet altijd de meest betrouwbare jongens of die uiteindelijk dan toch weer bang worden en de stekker er weer uittrekken. En ik weet dat er heel veel luisteraars, vrouwelijke luisteraars zijn die dit herkennen. En die denken, die hebben dan eigenlijk ik ga even overdrijven, een beetje de klootzakken gehad. En dan komt er die hele lieve jongen en dan denkt ze, maar dit is mijn ideale vriend. Maar dan blijkt dat na een paar maanden toch niet zo te zijn. Is dat herkenbaar wat ik daarin zeg, Thomas? En hoe zou jij ook de luisteraar mee kunnen geven? Hoe zie je nou die nuance tussen wel een daadkrachtige man, maar niet een te lieve man die daarin uiteindelijk ook onbetrouwbaar wordt?
Ja, het is voor vrouwen heel interessant wat je ook zegt, dat ze eerst bijvoorbeeld heel veel klootzak hebben aangetrokken, omdat ze denken van ja, nu wil ik een lieve man. En dan hebben ze een lieve man aangetrokken en denken ze, ja, dit is het eigenlijk ook niet. Dus het is mooi om daar een balans tussen te vinden, tussen een man die gewoon voor zichzelf durft te staan. Precies. En aan de andere kant ook gewoon die kwetsbaarheid durft te tonen op een diepe manier. Dus die niet tegen een vrouw zegt, ja, ik vind je sexy, ik vind je lief. Maar echt zegt van, hey, ik zie je staan, de ambities die je bijvoorbeeld hebt, vind ik gewoon geweldig. Maar dat diegene ook geen goedkope openingszinnen of wat dan ook, maar echt integer is en voor je durft te gaan, committed is. En vaak als vrouw voel je dat aan, maar durf je daar niet altijd naar te luisteren. En is er ook een gevaar dat er een verhaal in je gedachten ontstaat, omdat diegene dus eigenlijk precies is wat je denkt nodig te hebben.
Klopt.
En dat je na 2 dates denkt van nou, met deze man ga ik trouwen. Maar dat het daarin heel belangrijk is om vooral dicht bij jezelf te blijven. Echt te gaan voelen van, hey, ik voel me goed bij deze man. Maar dat je ook gewoon realistisch durft te kijken naar eventuele rode vlaggen die diegene heeft. Als je merkt in het begin dat hij bijvoorbeeld kleine leugentjes vertelt. Of dat je merkt, hij is bijvoorbeeld niet altijd bereikbaar. Of hij zegt dit, maar doet dat.
Ja.
Dan is dat geen uitzondering om te regelen, maar gewoon echt een heel duidelijk signaal dat het niet de juiste man is. Maar zijn vrouwen en mannen ook geneigd om dat onder het tapijt te vegen, want hij is zo lief, want hij brengt me bloemen, want hij stuurt me goeiemorgen, schatje.
Hij is toch anders dan andere dates die ik heb gehad, hij heeft wel dit en dit.
Ja. Ja.
Ja, en ik zag ook nooit, toen Thomas dit aan het vertellen was, zag ik Elisabeth heel herkenbaar zo knikken en meelachen. Ja. En dit komt natuurlijk ontzettend veel voor. En dat is mooi om daar nog even op in te gaan, op die lieve jongen, hè, meer de nice guy. Ja, want dan zou je zeggen, maar hij is altijd zo betrokken en lief, dit en dat. Maar vaak zijn dat ook niet altijd de meest betrouwbare jongens, omdat die heel erg in onzekerheid zitten en eigenlijk de vrouw niet willen kwetsen. Dan kan je zeggen, is natuurlijk een mooie eigenschap, hè? Mee eens. Kijk, niemand wil elkaar kwetsen, maar vanuit de ander niet willen kwetsen, kun je ook oneerlijk worden. En dat hoeft niet meteen over vreemdgaan te gaan, maar dat kan bijvoorbeeld ook zeggen als Elisabeth thuiskomt met een nieuw jurkje en die zegt, schat, vind je het mooi? En jij denkt, ja, ik vind het echt afgrijzelijk. Ja, dan kun je even nadenken hoe je dat gaat zeggen. Maar het is natuurlijk ontzettend eerlijk als je zegt van, hey, het is gewoon niet mijn stijl. Maar die lieve jongen die dan maar zegt, ja, nee, supermooi. En dat om maar ook zelf gezien te worden, niet afgewezen te worden. Dus deze man heeft zijn eigen reis nog niet helemaal daarin afgemaakt. Of die is daar nog aan het begin. Waardoor hij uiteindelijk ook een beetje die onbetrouwbare partner wordt. Dus vaak meepraat en... En uiteindelijk is dat ook niet volgens mij wat je dan als vrouw wil.
Nee.
Is tegelijkertijd voor jezelf als vrouw een spiegel dat je over je grenzen heen gaat. Of van dat je niet volledig nog aan je eigen waarheid. Inderdaad, wat Thomas zegt, niet je intuïtie opgaat. Van nee, op die alarmbel afgaat.
Ja. Ja, interessante dynamieken zijn dat, hè? En mooi. En ik vind dat echt mooi dat we daar dan zo met z'n drieën over kunnen spreken. En dat ook dat we daarin de nuances aanbrengen. Ik ben dat woord steeds meer aan het gebruiken. Jullie zitten ook op social media. Kijk, er wordt natuurlijk heel veel gepusht. En ik noem ook echt letterlijk gepusht van even één snelle, harde quote over masculiniteit. Nou, daar valt iedereen op of iedereen die vindt dat helemaal geweldig. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel jonge kids die dat allemaal horen en zien. En die denken, oké, dus het mannelijke bepaalt. En ik zeg dit vaker in meerdere podcasts, omdat ik ook weet dat er jongeren luisteren. Maar er zijn nuances, zeg maar. Dus het is niet zo dat... ik gaf pas het voorbeeld als je dan met een leuk meisje aan het daten bent. En er gebeurt iets dat je zegt, ja, maar ik ben hier de man en het mannelijke bepaalt. Ja, dat is natuurlijk de grootste onzin. Het is niet zo zwart-wit. En ik vind het wel heel mooi dat we in dit gesprek volgens mij heel veel nuances aanbrengen intussen gezond vrouwelijk, gezond mannelijk, maar ook de andere kant. En dat is denk ik echt een zoektocht. Als ik naar mezelf kijk, eerst zat ik ook wel wat meer in vrouwelijke energie. Heb ik in de vorige podcast veel over gedeeld. Uiteindelijk ben ik heel erg me gaan richten op dat mannelijke. En soms daarin ook... Uiteindelijk ook weer de nuances in moeten aanbrengen. Want het een kan niet zonder het ander. Dus dat betekent mannelijk niet zonder vrouwelijk. Dus ook in jezelf.
Ja.
Herken je dat? Dat je daarin soms dus door kan schieten? Volgens mij heb ik het daar eigenlijk over. Dus dat je door kan schieten in of echt het mannelijke. Want ja, ik moet nu toch werken aan mijn mannelijkheid. Of bijvoorbeeld jij, Elisabeth, van ja, ik moet nu toch echt helemaal in mijn vrouwelijkheid zijn. Herken je dat? Dat je daar dan in kan doorschieten als jij als je hier wat meer over leest en mee bezig bent?
Ja, voor mij was het in het begin wel, toen ik bewust werd van mijn ongezonde patroon, van het beeld wat ik eigenlijk had meegekregen als man, dat het niet paste, ging er dus eigenlijk heel erg hard aan de slag daarmee. Maar schoot ik daarmee wel heel erg in de mannelijke energie. En werd dat stukje vrouwelijke energie voor mijn gevoel wel meer onderdrukt, omdat ik meer bezig was met de mannelijke energie. En toen zei ze ook, ja, je hebt een hele sterke mannelijke energie, maar je vrouwelijke energie, waar is die gebleven in die reis? Ja. En toen kom ik dus achter dat het heel mooi is om die te gaan balanceren. En ja, dat kan het gevaar inderdaad zijn. Als je voor je gevoel aan één kant meer wilt werken. Dat je dan ook echt gaat focussen op die kant. En dat je de andere kant dan vergeet mee te nemen. Want die ontwikkelt zich automatisch ook mee. Als je aan mannelijke energie gaat werken. Dan gaat je vrouwelijke energie er ook in mee. Vice versa.
Ja. En deel je dan de mening dat het gewoon ontzettend helpend is als je... in dit proces en belemmeringen daarin vinden en aankijken, begrijpen, overwinnen, dat het gewoon ontzettend helpend is om daar soms iemand naast je te hebben lopen. En dat kan een partner zijn, maar bijvoorbeeld ook een therapeut of een coach die gewoon daar ook echt veel ervaring in heeft en gewoon eens meekijkt, zeg maar.
Ja, het is heel fijn om een partner, een coach die daarin gespecialiseerd is, die jou daarin kan helpen, ook gewoon... eerlijk te zijn wat jouw blinde vlekken zijn. Je partner zal dat niet altijd durven aan te geven.
Ja.
Voor welke reden dan ook. Je familie
en het is niet altijd de rol, toch? Het is niet altijd de rol, denk ik.
Ook dat. En je familie heeft natuurlijk ook zijn eigen processen. En daar komen die overtuigingen ook vaak vandaan. Dus dat is ook niet de meest handige plek.
Juist niet, denk ik. Juist niet, hè? Want natuurlijk, daar zit de ultieme bias, hè? En dat is bijvoorbeeld hetzelfde als ik ooit als ik mijn moeder vraag over van hoe vond je de podcast? Dat is natuurlijk altijd geweldig, leuk en lief, zeg maar. Want ja, het is mijn moeder en dat is haar zoon. En dus dat is gewoon super gebiased. En dat is ook wel vaak. En daarom zeg ik van, het helpt enorm om gewoon een goede therapeut of coach te vinden. En die ook durft te zeggen waar het op staat, hè? Want vrienden, familie en mensen die heel dierbaar zijn, je partner, ja, die hebben gewoon bias, zeg maar. Die hebben gewoon bias, want die hebben een emotionele band met je. En iemand die daar buiten staat, die durft gewoon te zeggen, ja, noem maar als voorbeeld, hey, Thomas, dat zeg je wel mooi, maar ik zie ook dit en dit en dit. Klopt dat? ja, dat is gewoon heel moeilijk, denk ik, voor je naaste omgeving om dat te doen.
Ja, en voor jezelf ook is het moeilijk om zo'n persoon op te zoeken, met het risico om dat te kunnen horen. Want vaak zijn we toch geneigd om ons heen te kijken van oké, ik vraag dat aan jou, maar ik weet dat je dit en dit antwoord geeft. Want dat voelt veilig, dat voelt fijn. Dus het is ook heel kwetsbaar om naar een coach, naar een therapeut te gaan met het risico dat je gewoon echt letterlijk met de billen bloot mag gaan. En dat je dan ook gewoon teruggespiegeld krijgt op wat je doet, zegt of voelt, dat dat niet altijd goed voor je is of klopt.
Ja.
Maar dat
zijn altijd niet altijd
dingen, ja.
Ja, ik zeg altijd niet altijd wat je... niet altijd waar je om vraagt, maar wel wat je zo ontzettend hard nodig hebt.
Ja,
dat is
ja. Ja, dat is het volgens mij gewoon. Hey, ik ben nog wel benieuwd, ik ga maar gewoon vragen. Wat zijn de uitdagingen in jullie relatie?
De uitdaging in onze relatie? Wat zou jij daar wel eens zeggen?
Nou, gewoon dicht bij onszelf. Durven blijven, continu blijven en net zoals in iedere relatie, gewoon blijven communiceren, inchecken bij elkaar, de moeilijke gesprekken durven aan te gaan, gevoelens te blijven uiten en voor iedere relatie ook wel dat het niet twee kampen zijn, maar dat je het ook gewoon vooral samen doet en blijft doen, altijd. Ja.
Ja. Maar ik voel toch ook wel dat het niet vanzelfsprekend ook mag blijven dat, dat we bij elkaar zijn.
Mm.
Dat ook, het mag gewoon niet vanzelfsprekend blijven. Dat je die moeite blijft doen voor elkaar, met elkaar. En ook die diepte in durft te blijven gaan, door elkaar te blijven herontdekken eigenlijk, als het ware.
Ja, aan de andere kant ook niet continu de diepte in willen gaan, maar ook gewoon kunnen leven. En ook vooral wat je soms ziet in dit soort relaties, dat je inderdaad geneigd bent de diepte in te gaan, daarin jezelf kan verliezen of elkaar kan verliezen. Maar dat het ook gewoon belangrijk is om elke mijlpaal, elk dingetje ook gewoon te vieren met elkaar.
Ja, ja.
Om dankbaar te zijn.
Ik hoor jullie beide mooie dingen zeggen die elkaar aanvullen. Ik hoor aan de ene kant, Elisabeth, hoor ik jou heel erg zeggen van hey, en er hard voor blijven werken als we het op nuchter plat slaan. Hard voor blijven werken. En ik hoor Thomas daarin ook aanvullen. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar ook soms gewoon even niet werken en niet de diepte in en gewoon leven. En gewoon het leven leiden en ook waarderen dat we gewoon samen zijn. En dat is oké, zeg maar.
Ja, en ook zelf ook eigenlijk vooral gelukkig zijn met jezelf in een relatie. Daar ook aan blijven werken.
Ja, ja, mooi hoe jullie mooi hoe jullie hier zo open over zijn. En jullie reis hierin willen delen. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen dat wil ik mensen die niet in een relatie of mensen die wel in een relatie zitten nog meegeven vanuit het proces wat jullie samen hebben meegemaakt?
Nou, ik vind het eigenlijk wel het meest magische hoe wij elkaar überhaupt hebben leren kennen. Dat is toch op energetisch niveau, door niet het lijstje af te strepen. Maar te kunnen vertrouwen dat dat er een man is, in mijn geval als vrouw, waarbij je zo kunt voelen zoals je wilt voelen en geüplift kan voelen en dat je jezelf wilt voelen. En dat was voor mij nodig toch wel om op energetisch niveau met elkaar te verbinden, zoals hoe wij elkaar hebben ontmoet. En want dan laat je, laten we zeggen, ook je oordelen meer los over wie je zou moeten aantrekken of binnen welke tijdsbestek het zou moeten. Want ik ben nu bijna 35, dus dan kan ik bijna geen kinderen meer krijgen of dan wat dan ook. Maar als je dat gevoel hebt van oké, er is dus een man waarbij ik me zo kan voelen, dan kan je het ook wel meer loslaten. Dan kan je meer in vertrouwen gaan als vrouw. En daarvoor hebben wij een hele mooie visualisatie gemaakt die mensen zouden kunnen downloaden gratis van ons. Om ze dat gevoel te willen geven. Dat is wat ik wel vanuit mijn hart nu zou willen meegeven. Omdat ik dat een ander gun, om dat gewoon te kunnen voelen. En dat spiegelt tegelijkertijd ook de lessen in die je misschien nog hebt te leren op dit moment. Waarvan ik denk dat het grootste goud is in de reis als single zijnde.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. En ik kan de link ook onder in de beschrijving zetten. En dan roep nog wel een vraag op. Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Wel online uiteindelijk.
Oké, okay, ja.
De app Happn.
Oké, okay, ja.
Dat was voor mij een hele fijne app, omdat ik klaar was met Tinder. En de app Happn was dat je als vrouw het initiatief kon nemen naar de man toe. Dus dat je niet van die rare appjes kon krijgen van de man van... Hey, beauty, hey, schatje, dat en dat.
Ja, die niet helemaal snappen dat een vrouw daar niet zo op aangaat, zeg maar. Dat... Nee. Van die stomme reacties, ja, precies.
Ik kan begrijpen dat de vrouw daar in het begin, juist als ze single is, juist wel op aangaat. Omdat je dan eigenlijk bevestiging nodig hebt.
Ja. Ja.
Van, oh, hoe lig ik in de markt? Vooral als je uit een 10 jaar dure relatie bijvoorbeeld komt, dan vind je het fijn.
Ja.
En dat is dus ook het gevaar van online. Dat je gewoon, ja, daarin ook jezelf kunt verliezen. Ook heel erg.
Ja, ja. En hoe merk je, want dit is een interessant thema, omdat ook veel van de luisteraars ook daten of zoekende zijn van, hey, wel of niet een app gebruiken. Hoe, hè, jij gebruikte de app Happn, en hoe merkte jij in het chatcontact dan dat Thomas misschien wel een potentie was om daar een keer een date mee af te spreken? Hoe merkte je dat dan?
Ik weet niet heel goed meer hoe wij het gesprek zijn geopend, maar ik weet wel dat hij het gesprek openen met een bepaalde vraag, waarbij hij zei van, oh, wat een fijne energie heb je, geloof ik. Dat zei hij. En waarvan ik dacht, oké, hij kijkt anders naar mijn foto's dan dat hij alleen maar zegt, oh, wat sta je daar mooi op de foto op Ibiza.
Ja, ja, precies. Ja.
En ik had wel gefilterd, moet ik heel eerlijk zeggen, op spirituele mannen. Omdat dat was voor mij ook wel een pad om te kiezen, oké, wil ik eigenlijk een man die ook aan zichzelf werkt en spiritueel is, om het zo te zeggen. En daarbij aan te geven dat ik niet rook, dat ik niet drink.
Ja.
En toen kwam ik dus wel op hem uit uiteindelijk. Door zelf te durven nog meer online te zeggen van wat ik belangrijk vind. Ja. En dan kwam hij langs en dat was wel... op dat niveau hoe jij opende. En ik denk dat jij dat nog even mooi kan aanvullen vanuit jouw perspectief.
Ja, het was mooi. Toen ik dus ook met mezelf aan de slag was, was ik ook heel veel bezig met mindfulness en meditatie. En toen zag ik dus heel mooi een beeld opdoemen in mijn meditatie van een beeld van een vrouw. En toen dacht ik van ja, wauw, wat moet ik hiermee? Want zelf was ik ook gewoon klaar met het online date, omdat ik zelf als man zoiets had van, ja, ik moet een perfecte profiel, een perfecte plaatje moet ik neer gaan zetten om dus...
Heel veel mannen hebben dit, hè? Ja. Heel veel mannen hebben dit, hè? Dat ze denken van, ja, en er zijn ook zoveel mensen op al die dates en ik moet allemaal maar perfect en je moet dan de juiste foto's en dan moet dan een sportieve foto en dan moet een foto met familie en dan moet je de juiste zin zeggen en dan moet je niet te snel reageren, want dan trekt de vrouw zich terug. Maar als je weer te lang wacht, dan is er weer een andere man die reageert. Ja. Dat zal je vast allemaal wel herkennen.
Ja, heel herkenbaar. En ook inderdaad gewoon dat je dan tips tegenkomt van, ja, plaats niet de foto dat je bijvoorbeeld een vis in je hand hebt. Plaats niet de foto van dit en dat. En ja, wacht 1 tot 2 dagen, niet langer. En ja, daar ben ik echt knettergek van. Ik denk van ja, dit is gewoon puur vanuit je hoofd en vanuit een bepaalde energie. En,
maar toen ik het had losgelaten, dat was wel het moment dat wij elkaar ontmoeten. En dat is dus niets wat iedereen zei, waarvan ik ook niet in kon geloven. Maar wel echt zo, ik kan het nu echt beamen dat het wel zo is. Als je die regels loslaat, inderdaad, hoe je ook als vrouw zou moeten reageren, om hard to get te moeten spelen. Of...
Ja, het is natuurlijk onzin. En het mooie vind ik, volgens mij, als we het heel kort samenvatten, Thomas heeft jou de juiste vraag gesteld. En waarom stelde hij deze vraag? Omdat hij bezig is met dit, hè? Volgens mij is dit het antwoord. En of je nou heel erg spiritueel bent of totaal niet en veel meer houdt van hele andere dingen, allemaal oké. Volgens mij wat je uit dit deel van dit gesprek kan halen is, ga als persoon gewoon echt staan voor waar jij voor staat en ga gewoon dan ook die ander bijvoorbeeld gewoon een hele goede vraag stellen die interessant is voor jou om te weten. En misschien denkt die ander dan, wat een rare vraag, wat een rare kerel. Nou, dan weet je meteen dat dat geen match is. En als iemand denkt, hey, wat een goede vraag eigenlijk, dan dat is volgens mij waarin je elkaar kan ontmoeten en eigenlijk erachter komt van, hey, misschien is dit wel een interessant persoon voor mij. En als je dus heel erg bezig bent van, hoe kan ik de juiste partner vinden voor mij, of hoe kan ik überhaupt een partner vinden voor mij, dan ben je veel meer strategisch bezig van een partner vinden. En dat is toch echt iets anders als in, hoe kan ik mezelf en vanuit mezelf de ander ontmoeten door bijvoorbeeld een hele, ja, persoonlijke gerichte vraag te stellen aan de ander. En de ene gaat daarop aan en heel veel gaan daar niet op aan. En dat is precies wat je wil. Want dan wordt duidelijk wie dan misschien wel een juiste persoon voor je is.
Ja, want daardoor kon ik ook loslaten dat ik niet open stond voor een man met kind. Want hij heeft een zoontje. Dus ja. Dat gewoon hoe zijn energie was, hoe hij naar mij reageerde. Hoe hij me gezien liet voelen en zichzelf liet zien. Dat was waarvan ik dacht, hey, hier wil ik met Fan in gesprek.
Ja. Ja, mooi. Zo werkt het ook met in het online. Het gaat om de juiste vraag kunnen stellen. En dan zijn er heel veel mensen daarop aangaan en heel veel mensen niet. Hè?
Ja, mooi samen.
Mooi dat dat ook via de moderne weg is gegaan. Dat is mooi om dit verhaal zo van jullie ook te horen. Ja. En hoe lang is geleden is dat? Hoe lang zijn jullie nu samen?
Ja, we zijn 1,5 jaar nu samen en ik denk 2 jaar geleden ontmoeten we elkaar ongeveer. Ja, en vanuit daar hebben we een tijdje met elkaar online gesproken en zijn we gewoon WhatsApp contact gaan houden. En had ik in het begin wel moeite om haar echt concreet op een date te vragen. Dat vond ik toch wel spannend, want ik had toch ergens in mijn achterhoofd, ja, ze is een beetje out of my league.
Ja.
Dus dat moest ik echt voor mezelf gaan loslaten om echt als man concreet te vragen van, hey, wil je met mij op date? Ik voel dit voor je. Ook echt te kunnen uiten ik voel dat dit iets heel bijzonders is en ik wil gewoon graag met je verder en dit verder aangaan, die commitment aangaan, ja.
Ja, misschien is dat ook een mooie om zo de podcast daarmee te gaan afronden. Volgens mij heb jij uiteindelijk ook gewoon in jouw mannelijke kracht die stap durven te nemen. Want die onzekerheid die gaat je daarin echt niet verder helpen. Dus je hebt in je mannelijke kracht die stap durven te zetten. En Elisabeth heeft in haar vrouwelijke kracht kunnen ze daarvoor kunnen openen, zeg maar. En ik denk dat dat jullie dan uiteindelijk samenbrengt. En dat is mooi.
Absoluut, ja.
Ja, mooi. En een mooie podcast geworden waar we natuurlijk heel veel spreken over het mannelijke en het vrouwelijke en de reis daarin die jij hebt gehad, Thomas, als man, en jij daarin hebt gehad, Elisabeth, als vrouw, en hoe jullie elkaar daar elkaar in hebben gevonden. En ik denk dat dat voor luisteraars ontzettend interessant is, zullen daar veel ook in herkennen, zowel denk ik het verhaal van jou, Thomas, misschien voor de mannelijke luisteraar, als jou, Elisabeth, voor de vrouwelijke luisteraar, of alles is daarin mogelijk en dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Ik wil je bedanken voor dat jullie zo open en aanwezig waren in deze podcast.
Ja, dankjewel dat we deze podcast mogen doen. Echt heel fijn. Heel mooi.
Ja. Mooi, waardevol om zo waardevolle dingen met jullie te mogen maken. Dus op nog heel veel mooie jaren samen.
Ja, dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren van de gehele podcast. Dit was hij weer. En nogmaals ontzettend bedankt aan Elisabeth en Thomas dat we samen deze ontzettend open, waardevolle en inspirerende podcast met z'n drieën mochten opnemen. Mocht jij behoefte hebben aan deskundig en persoonlijk advies en graag een keer met een ervaren therapeut willen spreken over jouw liefdes- en relatieleven, klik dan nu op de link in de beschrijving en plan een adviesgesprek met mij in. In 45 minuten kijk ik dan met je mee en hebben we binnen 45 minuten sowieso helder waar het bij jou misgaat in de liefde en op het gebied van relaties. En natuurlijk kom ik dan met een deskundig en persoonlijk advies wat jij kunt doen om dit voor eens en voor altijd voorgoed bij de kern aan te pakken, zodat jij de liefde kan vinden waar jij zo naar verlangt. Voor nu, ik wil je een fijne dag wensen en tot de volgende keer.